Goedemorgen, ook namens mij. En zoals al gezegd is in deze dienst, meerdere keren gaan we het vandaag hebben over gebed. En inderdaad, vanuit het Onze Vader, wat juist misschien wel al zo bekend is. En de laatste tijd, laatste half jaar, was ik op zoek naar hoe kon ik bidden. En ik merkte zelf heel erg als ik aan bidden was en mijn eigen stille tijd aan het doen was, dat ik of heel snel mijn gedachten afdwaalde, dat ik aan andere dingen moest denken, maar dat ik op een gegeven moment gewoon voor me uit aan het staren was, voordat ik het wist, was mijn eigen stille tijd of de geplande tijd met God was alweer over. Of wat er gebeurde, was dat ik dacht, dit en dit moet ik nog doen. En langzaam was ik mijn to-do-lijstjes aan het opschrijven, en als ik niet uitkeek, was ik ook daadwerkelijk mijn to-do-lijstjes aan het doen, en opnieuw, mijn stille tijd was weg. En als het me dan lukte om inderdaad te blijven bidden, dan merkte ik bij mezelf heel vaak dat het een verlanglijstje was. Heer, wilt u dit doen? Heer, wilt u dat doen? En mijn boodschappenlijstje werd langer en langer. En eigenlijk de manier waarop ik bad, werd steeds minder goed, vond ik zelf. Hoe ik er tegenaan keek. En ik had een vraag aan mezelf van, hoe kan je bidden? En ik kocht boeken. Hoe kan je stille tijd houden? Wat is een goed gebed? En ik raad het van harte aan om inderdaad die boeken te lezen. Maar tegelijkertijd dacht ik, Jezus zegt zelf, door middel van het Onze Vader, hoe we moeten bidden, hoe we mogen bidden. En ik ben het gaan doen. En ik ben tot ontdekking gekomen hoe waardevol en hoe mooi het Onze Vader is. En in die ontdekkingen wil ik jullie graag meenemen. En voordat we daadwerkelijk de tekst induiken, wil ik een klein beetje iets van de structuur van het Onze Vader vertellen. Als we kijken naar het Onze Vader, zijn het eigenlijk maar 6 zinnen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel als op de aarde. Geef ons heden dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 6 zinnen vol met wijsheden. En als we kijken naar de eerste 3, de heiligheid van God, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, dan zijn dat 3 punten die op God gericht zijn. Dat gaat niet eens over onszelf. Dus als God vraagt of zegt van zo mogen jullie bidden, de eerste helft van ons gebed is niet eens op ons gericht. Het is puur op God gericht, puur op aanbidding, op God en hoe wij God kunnen dienen. Pas daarna, nadat we dat gedaan hebben, God aanbeden hebben, God gevraagd hebben hoe we hem kunnen dienen, mogen we, om dat woord maar te gebruiken, over onszelf te beginnen. En dan mogen we inderdaad bidden over dagelijks brood, dat we anderen mogen vergeven, maar dat God ons ook vergeeft. En dat we niet in verleiding mogen komen. Dus eerst op God richten en daarna pas op onszelf. En voordat Jezus dit gebed geeft en hoe we mogen bidden, of misschien wel hoe we moeten bidden, is het belangrijk om te weten dat het Onze Vader ook een structuur is. Tuurlijk is het goed om deze woorden letterlijk uit te spreken, en dat moedig ik ook aan. Maar het is ook een structuur of een model wat je als een kapstok kan gebruiken en waar we eigen verlangen, onze eigen worstelingen aan kunnen ophangen. Een soort model wat ons door het bidden heen leidt. En voordat Jezus zegt, zo mogen we bidden, zegt Jezus ook 2 dingen hoe we juist niet moeten bidden. En het eerste wat God zegt, en we hebben het niet gelezen, in mijn voorbereidingen gaf ik een Bijbelgedeelte door en daarna dacht ik dat het goed was om dit ook te benoemen. Dus vandaar dat we het net niet gelezen hebben. Maar Jezus zegt, ga dan niet de straat op en ga niet op de straathoek van de straat, afhankelijk van de vertaling, staan. 1 vanwege afleiding, of tenminste, dat zou ik hebben. Maar tegelijkertijd ook, het is iets tussen jou, iets tussen mij en God. Andere mensen hebben in principe niks te maken met wat ik aan God vertel. En tegelijkertijd is het ook de enige motivatie om te bidden, is om God te aanbidden en contact met God te hebben. Niet om tegen anderen te zeggen, kijk mij eens goed zijn. Niet om bij andere christenen punten te scoren, hoe heilig we wel niet zijn. Meegaan naar een binnenruimte en sluit de ramen en deuren en bid daar. Laat dat de motivatie zijn om te bidden. Dat je contact wil met God. En het tweede wat we wel hebben gelezen in vers 7, dat we zonder omhaal of zonder lege woorden, ook afhankelijk van de vertaling, hoeven te bidden. En in die tijd was het gebruikelijk als je een brief schreef naar iemand, bijvoorbeeld de keizer of iemand met aanzien, dan was het normaal, of het was niet ongebruikelijk, om 18 titels te gebruiken voordat je met de brief begon. Dus 18 titels van iemand, hoe goed iemand was, hoe groot iemand was. En sommige van die titels werden meerdere keren herhaald. En dan werd er pas op de inhoud gezeten. En Jezus zegt, dat is niet nodig. We mogen direct naar God toe gaan. En ik moest tijdens de voorbereidingen denken, als klein jongetje, kwam ik op mijn fietsje thuis. Ik zette dan mijn fiets in de schuur. En ik liep vanaf de schuur liep ik naar de achterdeur. En daar stonden mijn ouders. En die wisten al precies aan mijn gezichtsuitdrukking en aan mijn lichaamstaal of ik een goede tijd op mijn fietsje had. Of ik lekker aan het fietsen was, of ik gevallen was, of niet. Ik had helemaal geen 18 woorden nodig om eerst tegen mijn ouders te gaan praten. Ik kon direct zeggen wat er met me aan de hand was. En vaak wisten ze het al. En dat wil God ook. Hij weet al wat er aan de hand is. Hij weet al wat je nodig hebt, of juist niet. En daar mogen we direct mee beginnen. En een ander punt is dat we het op basis van een relatie mogen doen. Wat heidense volken toen, en sommige volken of geloven nog steeds hebben, is dat de lengte van je gebed bepaalt, of tenminste als de gedachte bepaalt, of je gebed verhoord wordt of niet. Of de goden je gebed verhoren, hoe langer het is, hoe meer kans het is om verhoord te worden. En hiermee wil ik niet zeggen dat lange gebeden niet goed zijn. Ook Jezus bad af en toe de hele nacht. Dus met lang bidden op zich is geen probleem. Maar wel als je het met lege woorden doet en met eigenlijk niks te zeggen en je bent maar aan het bidden en aan het bidden en je zegt eigenlijk alleen maar titels, eigenlijk zeg je niks, dan is het wel een probleem. Dan zegt God, sla het over en kom tegelijk naar het punt. En dan naar het gebed zelf. En als de eerste regel is dan onze Vader die in de hemel zijt. En God is inderdaad in de hemel. Maar tegelijkertijd is hij ook onze Vader. En terwijl ik dit zeg, ben ik ervan bewust dat veel vader-kinderrelaties gebroken zijn of zelfs verbroken. Dat het daardoor lastig is om God als vader te zien door het spiegelbeeld van onze eigen vader, wat soms zelfs gebeurd is. Daar ben ik me bewust van. En tegelijkertijd vraag God wel, dat wil je wel graag zo'n relatie hebben. En als we kijken naar het woord vader, dan is dat niet Hebreeuws. En als we kijken naar die tijd, dan was de taal van om te bidden, de taal die in de synagoge werd gebruikt, de taal om te zingen en aanbidding te doen, was Hebreeuws. En dat klinkt op zich vrij logisch voor het Joodse volk. Alleen de taal die alledaags gebruikt werd, was Aramees. En Abba, het woord wat in de grondtekst gebruikt wordt, is Aramees. En het was radicaal anders. Waar de schriftgeleerden altijd maar een heilige taal, Hebreeuws, gebruikten, die niet meer in het dagelijks leven gebruikt was of werd, zei God, jij mag gewoon in je eigen taal, met je eigen woorden, mag je bidden. Je hoeft geen heilige taal te gebruiken. En tegelijkertijd was Aramees ook een handelstaal. Je kan het vergelijken met het tegenwoordige of huidige Engels. De halve wereld sprak het. Dus ook hiermee stelde God eigenlijk gebed open voor niet-Joodse mensen. En tegelijkertijd, als we kijken naar het betekenis van het woord vader, het is een relatie. Niet op basis van een koning, en God is zeker een koning en daar komen we nog op, maar tegelijkertijd ook een vader. En wat ik net beschreef, met mijn fietsje als ik thuis kwam, dat mijn ouders precies wisten wat er met me aan de hand was, zo weet God dat ook. Zo heeft God ook dat verlangen van ons. En tot op de dag van vandaag zijn er in het Midden-Oosten veel kinderen die het woord Abba, het woord vader, als één van de eerste, zo niet het eerste woord leren. Dus het is een heel bekend woord, zoals het ook vandaag de dag papa en mama nog door kinderen vaak als eerste geleerd worden. Dus God wil dichtbij zijn. En zo mogen we ook tot hem praten. Niet als een afstandelijke God, ondanks dat hij in de hemel is, ondanks dat we hem niet zien, is hij wel dichtbij en wil hij bij ons zijn. En zijn naam worden geheiligd, om door te gaan naar het volgende. En hoe kunnen wij als mensen een God die zo heilig is, heilig maken? Hoe kunnen wij met onze zondigheid, die we toch wel hebben, hoe kunnen we hem heilig maken? En er zijn verschillende manieren waarop wij God heilig kunnen maken. Of in ieder geval daar kunnen bijdragen zover dat mogelijk is. En de eerste is, het gaat terug op de 10 geboden. Gods naam niet misbruiken of gebruiken op manier als je wat laat vallen. Dat het niet alleen een vloek is, maar ook op een andere manier. Dat je niet negatief over God praat. Dat je niet zegt hoe slecht God wel niet is. Dat God dit en dit wel niet gedaan heeft. We mogen God heiligen door positief over hem zijn. Door eigenlijk een goede reputatie over God achter ons te laten. Door daarom hem te aanbidden. En als we kijken naar Ezechiël, we gaan het ding niet lezen. Dan zie je op een gegeven moment dat God zegt tegen het volk van Israël. Ik stuur jullie weg uit het land, want jullie hebben mijn reputatie teniet gedaan. De volken om ons heen zien het, zien mijn naam niet ter gronde gaan, omdat jullie je zo misdragen. Zo zondig was het volk toen. En zo is het ook nu. Door ons gedrag reflecteren wij wie God is. Laten wij aan de mensen om ons heen zien door ons gedrag wie God is en wie God daadwerkelijk is. En laten we op die manier door ons gedrag zien dat God heilig is. 2 weken geleden was ik op een bruiloft, een christelijke bruiloft, en er was een kerkdienst. En in die kerkdienst, het bruidspaar beloofde elkaar trouw, er werd gezongen. En tijdens het eten zat ik naast een niet-christen. En we raakten aan de praat en dan zei op een gegeven moment, het is voor het eerst in mijn leven dat ik anders naar christenen ben gaan kijken. Hij was in halverwege de 20. En hij zei, voor het eerst in mijn leven dat ik God anders heb gezien. Ik dacht dat God een afstandelijk iemand was. En ik dacht dat God puur een overtuiging was. En hij zei, ik geloof in evolutie en jij, wijzen naar mij, gelooft in de schepping. Puur overtuiging, puur met het hoofd, dat zijn de verschillen. En hij zei, voor het eerst in mijn leven dat ik gezien heb dat vanuit die overtuiging christenen anders handelen, dat christenen anders oordelen en dat ze andere keuzes maken. En hij zei, hij heeft het niet letterlijk gezegd, maar in mijn eigen woorden zeg ik dat hij voor het eerst iets van God gezien heeft die dag. En daarmee hebben we de reputatie van God een stukje laten zien wie hij is en voor het eerst dat hij vragen ging stellen wie God was. En op die manier mochten wij een klein beetje bijdragen aan Gods heilige reputatie en dat zijn naam heilig is. Als we dan doorgaan naar uw koninkrijk komen, het zijn maar 3 woorden, maar wel 3 lastige woorden. Want wat betekent het koninkrijk? En betekent dat ook als wij bidden dat Gods koninkrijk komen, dat het koninkrijk er nu niet is? Betekent dat dat God geen koning is? En allebei, God is koning en het koninkrijk is hier al. Maar helaas is er ook geestelijke strijd. Helaas is er ook een duif aan hoef. Graag we hem ook niet willen benoemen. En hoe graag we net doen of hij er niet is, is hij er wel. En hij heeft helaas hier ook macht op aarde. En als we dan bidden, kunnen we op 2 manieren interpreteren dat het koninkrijk van God mag komen. En ja, de eerste manier is in de toekomst. Als Jezus terugkomt en dat de aarde helemaal God toebehoort. En dat er altijd vrede zal zijn en altijd gerechtigheid en God voor eeuwig zal regeren. En tegelijkertijd is het tweede, hoe je het kan lezen en hoe je het mag lezen, is dat wij samen een stukje van het koninkrijk van God mag zijn. Het koninkrijk van God is niet een geografische plek op aarde, maar dat zijn wij als mensen bij elkaar. En als we dan bidden, Gods koninkrijk mag komen, dan bidden we eigenlijk misschien wel een stukje evangelisatie. Dan bidden we misschien eigenlijk wel dat anderen, onze vrienden, onze familie, buren, vijanden, ook in dat koninkrijk van God deel mogen nemen. Dat ze God mogen leren kennen en dat ze ook hun leven onderwerpen aan wie God is. 2 manieren waarop we kunnen bidden dat zijn koninkrijk mag komen. U wil geschieden, om door te gaan naar het volgende. U wil geschieden en we hebben net gezien dat het koninkrijk komen. En betekent dat als Gods koninkrijk komt, dat zijn wil dan niet gebeurt? Zit daar dan een tegenstrijdigheid in? En we mogen bidden dat wat er nu op de hemel, in de hemel al gebeurt, dat het ook op de aarde mag gebeuren. Zijn heerlijkheid, geen pijn, geen zonde, dat het al naar de aarde toe mag komen. Dat zijn heerlijkheid mag komen. En ook terwijl ik dit aan het voorbereiden was, las ik een hoop passiviteit. Al Gods wil zal wel gebeuren, dus we hoeven niet te bidden. Want zijn wil gebeurt toch wel. En soms wordt de ziekte of zonde wordt uitgelegd als, het is Gods wil, het gebeurt zo, dus waarom zouden we nog bidden? En juist roept dit op tot activisme. Om actief te worden en te zeggen, nee, wat er nu gebeurt willen we niet. Die zonden die er nu gebeuren willen we niet. Maar we willen juist dat God, dat zijn wil gedaan wordt. Zeg maar, zijn 10 geboden, om maar een voorbeeld te noemen, dat die gebeuren. En juist dat zijn plan met mij, met u, voor de wereld, dat dat uitgevoerd wordt. Dus juist niet een passieve houding, ach, we kunnen toch niks doen, maar juist een actieve houding, dat juist wat God voor ons oog heeft, dat dat gebeurt. En dat zijn drie dingen waarop God op God gericht zijn. En daarna gaat Jezus, richt hij het op ons. En daarmee begint hij met het dagelijks brood. En ik vond misschien dit wel het meest eye-opening wat er was. Het dagelijks brood. Brood is zo essentieel. Elke ochtend pak ik mijn brood eigenlijk zonder erover na te denken. En als we kijken naar deze zin, dan is het goed om te kijken naar waar die vandaan komt. In de tijd van Jezus waren er veel dagloners. Ze gingen 's ochtends naar de markt of naar bepaalde plekken in de stad, waar ze werk zochten. Eigenlijk naar het uitzendbureau zou ik misschien wel mee kunnen vergelijken. En elke dag gingen ze opnieuw naar die plek. En elke dag opnieuw hoopten ze dat een eigenaar van een wijngaard, een eigenaar van land, van akkers, hun zou aannemen voor die dag. En als ze dan 's ochtends baden, dat ons dagelijks brood, dan baden ze ook voor brood en geld voor die dag. Want ze werden per dag uitbetaald. En het kon zomaar zijn dat ze morgen, overmorgen, geen werk hadden. En dan hadden ze geen geld. Dus elke dag opnieuw, dagelijks brood, was een dagelijks inkomen. Het meest essentiële wat ze nodig hadden. En een tijdje geleden heb ik een vast contract gekregen, waar ik onwijs blij mee ben natuurlijk. En vanaf dat moment, daarvoor was ik invalkracht voor het tijdelijk contract. En nu ben ik een vaste medewerker met een onbepaald contract. En ik merkte dat ik me minder afhankelijk voelde van God. Dat ik dacht, oh, ik heb nu vast contract, dus ik hoef niet meer voor mijn brood te bidden. En ik merkte dat dat gebed van die dagelijkse dingen, dat het afnam. En ik denk, oh, ik kan dat prima zelf. En God zegt, nee, dagelijks, dus elke dag opnieuw, moeten we voor ons brood bidden. Ook al hebben we een vast contract, en ook al merkte ik dat ik het minder deed, zijn we nog afhankelijk. En hoe vaak bid ik voor mijn afwasmiddel? Hoe vaak bid ik voor dagelijkse dingen? En wat ik zelf merk tijdens mijn gebed, dat ik bid voor grote dingen. Voor een huis, voor een auto, voor een opleiding, allemaal dat soort dingen. En ik moedig het ook aan om dat zeker te doen. Voor genezing, voor slavernij, allemaal grote onderwerpen. En nogmaals, ik moedig het aan om te doen. Maar die dagelijkse dingen, die alledaagse dingen dat we elke dag doen, die handelingen, ik merk dat het langzaam weggaat. En om een voorbeeld te noemen, ik was mijn preek aan het voorbereiden en mijn laptop, die is al wat ouder. Sommigen zouden hem prehistorisch noemen. Maar hij wordt af en toe warm. En zo warm dat je hem niet meer kan aanraken, omdat hij gewoon zo warm wordt. Dus dan laat ik het toetsenbord even koelen, om dan weer verder te kunnen typen. En er stond op mijn lijstje om hem naar een computerreparateur te brengen of een monteur, om daarna te laten kijken. En dat was niet de eerste keer, want ik heb het al vaker gedaan. En terwijl ik deze preek aan het voorbereiden was, dacht ik, ja, waarom bid ik er niet voor? Zo'n dagelijks ding. Ik heb ervoor gebeden en hij is niet meer warm geworden. Wel warm, maar niet heet. Ik heb niet meer mijn vingers verbrand. Een dagelijks ding. En hoe vaak doe ik het? Weinig tot niet. En ik moedig jullie ook aan om inderdaad voor die grote dingen te blijven bidden. Maar ook voor een afwasmiddel. Ook voor een telefoon die kapot gaat. En welke andere dagelijkse dingen. Maar ook dagelijks contact met God. En als ik kijk, zeker met de preek voorbereiden afgelopen week, dacht ik, oh, moet deze preek voorbereiden. En terwijl dat ik dat aan het doen was, bad ik niet meer. Omdat ik denk, preek afmaken is belangrijker dan stille tijd met God. En God zegt, nee, ik wil dagelijks contact. Niet maandelijks, niet jaarlijks. Ik wil dat jullie dagelijks afhankelijk zijn van mij. En dat jullie daar ook met die afhankelijkheid naar mij toe komen. Dus voor essentiële dingen. Het volgende, het vergeven van schulden, het vergeven van zonden. En God, waar het vorige stuk, dit brood, geen voorwaarde was, dat we gewoon vrij naar God toe mochten komen en mochten vragen, ons dagelijks brood en God zal het geven, is hier een voorwaarde. God vergeeft onze zonden, zoals ook wij anderen vergeven. Er is een voorwaarde. En hoe moeilijk is het soms om vrienden of familie te vergeven? En vrienden en familie lukt misschien nog wel. Maar je vijanden, ik vind het in ieder geval knap lastig. Maar God geeft het wel als een opdracht. Als een opdracht. Hij zegt, zoals ik jullie vergeven, zoals ik anderen vergeef, zal ik jullie vergeven. Het is eigenlijk geen keuze, het is een opdracht. En terwijl dat we dit bidden, bidden we eigenlijk dat God ons vergeeft. Wat in mijn geval redelijk vaak nodig is, dagelijks. Maar tegelijkertijd bid ik ook dat ik anderen mag vergeven. En ik was me daar eigenlijk helemaal niet zo heel erg bewust van met dit zinsgedeelte. Ik focuste heel erg op dat God mij mocht vergeven, daar was ik heel blij mee. Maar tegelijkertijd bid je dus dat ik anderen mag vergeven. En niet zo lang geleden kwam iemand naar me toe en die zei, Niels, ik wil vergeving vragen. En het kwam niet geheel onverwachts dat die persoon dat vroeg. Ik merkte wel dat het moeilijk ging tussen ons, laat ik het zo maar zeggen. En die persoon die vroeg dat. En ik heb ja gezegd. En vanaf dat moment is onze relatie totaal omgeslagen. Er was weer vrijheid naar die persoon toe. Ik kon die persoon weer recht in de ogen kijken. Die persoon kon mij weer in de ogen kijken. En vanaf dat moment was onze relatie herstellende. Vanaf dat moment konden we weer grapjes maken. Vanaf dat moment konden we weer samen door één deur. Wat daarvoor moeizaam ging. Dus het geeft ook een stukje vrijheid. En hoe lastig het soms ook is. En ik wil absoluut niet zeggen als je vergeeft dat je moet vergeten wat er gebeurd is. Of dat je wat er gebeurd is, dat je dat goed praat. Absoluut niet. Maar het geeft wel een stukje vrijheid. En het neemt wel je eigen bitterheid richting een andere persoon. Of tenminste, dat heb ik ervaren, weg. Waardoor er weer mogelijkheid is om tot elkaar te komen. En dan het laatste. Leid ons niet in verzoeking. En verlos ons van de boze. En leid ons niet in verzoeking, dat is een lastig iets. Ook als je kijkt naar de grondtekst, grammaticaal gezien, dan komt eigenlijk niemand eruit wat er nou precies staat. En ook terwijl dat ik hier sta, denk ik, ik vind het lastig om met 100% zekerheid te zeggen, dit betekent het. Wat betekent het als we naar God bidden, breng ons niet in verleiding, breng ons niet in verzoeking, dat God ons in verleiding brengt. Betekent het dat? Ik vind het lastig om te geloven. Ik zeg niet dat het niet zo is, omdat het hier staat, maar ik vind het lastig om te geloven. Wat we wel weten vanuit Jacobus, is dat God ons af en toe test, ons geloof. En als we dat dan doorstaan, dat ons geloof volwassener is en dat we God meer vertrouwen. Dus sommigen zeggen dat dat dit betekent. Maar dan is het lastig dat de zin vervolgt met verlos ons van de boze, verlos ons van het kwaad, afhankelijk van de vertaling. Wat ik wel weet is dat we mogen bidden dat God bij ons is in tijden van verleiding. Dat wij nu weer verleid worden door wat dan ook, dat we tot God mogen bidden. En dat we mogen weten dat God bij ons is op momenten dat het lastig is om in die verleiding te stappen. En tegelijkertijd mogen we ook bidden dat de duivel, die geestelijke strijd die er helaas is, dat die weg mag gaan. En dat we volledig los van zonde vastzitten aan het verleden, dat we bij God mogen komen. Dat we in vrijheid bij God mogen komen. En dat zijn 6 dingen die we mogen bidden. 3 op God gericht om hem te aanbidden en 3 voor onszelf. En dit is een soort van structuur wat ik al zei, waar we onze eigen verlangens, onze eigen worstelingen aan op mogen hangen. En terwijl ik nu aan het einde van de preek gekomen ben, vind ik het zo mooi dat dit gebed ongeveer 2000 jaar geleden gegeven is door Jezus. En sinds dat ik het aan het doen ben, sinds dat ik hem sinds kort aan het bidden ben, merk ik dat mijn eigen gebedsleven verbeterd is. Dat ik minder snel afgeleid ben, dat ik minder snel in een to-do-lijstje verander. Of tenminste niet ik, maar mijn handelen. En dat mijn aandacht er makkelijker bij blijft. En als het gebed afgesloten wordt, dan vind ik het zo mooi. Dat het gebed tot in de eeuwigheid zal zijn. God zal in de eeuwigheid zijn, maar ook deze manier van bidden mag tot de eeuwigheid. Tot inderdaad het koninkrijk gekomen is. En daarmee wil ik ook zo afsluiten. Om jullie te bemoedigen om deze manier te gaan bidden. En op deze manier God te zoeken in jullie stille tijd. Amen.
De kracht en de heerlijkheid.